Goed. We hopen dat dit niet de laatste avond is dat we bij elkaar zijn. Maar het is tegenwoordig leven bij de dag, hè? En ik weet niet hoe het met jullie is, maar het is goed om op de hoogte te blijven van wat er allemaal speelt. Maar het is niet goed om je daar helemaal door te laten beheersen. Want het is gewoon, ja, altijd wat in de wereld. Is het niet dit, is het weer een oorlog of meerdere oorlogen. Aanslagen hebben we gehad in 2015, weet je nog. Dat is ook al zo droevig. Nu hebben we dit weer, over een paar is er weer het volgende. Wij hebben een God in de hemel. Die, wat we in Romeinen 8 gelezen hebben, zijn zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen heeft overgegeven. En hij zal ons ook met hem alle dingen schenken. En vandaag, voordat het publiekelijk zover is, wil hij ons in de innerlijke mens, preek van afgelopen zondag, zeker alweer geluisterd, dacht ik al, ja, sterken. En dat was trouwens in een hele grote kerk in Veenendaal. Normaal hebben we daar avonden in een zaal zoals dit eigenlijk. Maar omdat er geen 30 man in konden, nou volgens mij wel, maar goed, volgens hen niet, moesten ze dat verplaatsen naar de kerk die daaraan vastzit. Een gigantische kerk, dus ik stond echt, in een gigantische soort kathedraalachtige zaal met 30 man zo en allemaal lijnen op de grond. En het is een beetje een surrealistische tijd waarin we leven. Ja. Ik bedoel, er komt makkelijk 100 mannen die dan 3 meter van elkaar af zitten. Maar goed, het is nou eenmaal zo, wij zijn een land van regeltjes en van passen en meten. Maar als je gewoon nuchter bent, dan zie je dat het soms anders kan. Maar goed, we gaan vanavond lezen Romeinen 9. Het tweede deel daarvan, van het hoofdstuk, en we lezen vanavond vanaf vers 10. De vorige keer hebben we nagedacht over de kinderen van de belofte, weet je nog? Daar zal ik zo nog wel even iets over zeggen. En vanavond gaat het heel bijzonder over de uitverkiezende, soevereine wil van God. En dat is een onderwerp, dat zal ik ook straks nog weer benadrukken. Het staat ook in je samenvatting, dat enorm de weerstand van het menselijke hart oproept. Want het zet ons als mensen volkomen opzij. Maar we gaan het eerst lezen vanaf vers 10. En daar ging het in het voorgaande over Sara. En dan zegt vers 10, en niet alleen zij, Sara dus, maar ook Rebecca, die zwanger was van één, onze vader Isaac. Zelfs toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads bedreven hadden, opdat het voornemen van God naar verkiezing zou blijven, niet op grond van werken, maar uit hem die roept, werd tot haar gezegd, de oudste zal de jongste dienen. Zoals geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet. Want tot Mozes zegt hij, ik zal mij erbarmen over wie ik mij erbarm. En mij ontfermen over wie ik mij ontferm. Zo ligt het dan niet aan hem die wil, ook niet aan hem die loopt, maar aan de zich erbarmende God. Want de schrift zegt tot Farao, juist hiertoe heb ik u doen opstaan, opdat ik in u mijn macht betoon en opdat mijn naam verkondigd wordt op de hele aarde. Daarom dan, hij erbarmt zich over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. Tot zover. En natuurlijk is dat laatste zinnetje reden voor heel veel discussie. Maar wij willen vanavond geen discussie en ook niet alle dingen proberen te begrijpen met ons verstand, met ons intellect. He, want eigenlijk zou je dit stukje kunnen samenvatten met wie zijn wij om God ter verantwoording te roepen. Hij doet wat hij wil. En dat klinkt heel erg kil, afstandelijk en onbarmhartig. Maar dat is het niet. Dat zullen we straks ook zien. En dat moeten wij heel goed voor ogen houden. Dat de God van de islam een God is die naar willekeur veraf van afstand handelt. Maar de enige waarachtige God, de Vader, Johannes 17, vers 3, de enige waarachtige God, God de Vader, is niet een God van willekeur en een God van afstand, maar een zich erbarmende God. Dat is een prachtige woord, hè? Erbarming, ontferming, een beetje ouderwets. Dat betekent eigenlijk dat ook de Heere God, God de Vader, met gevoelens van medelijden, van ontferming, van, ja, noem eens een ander woord. Het is een mooi woord, erbarming, maar van, ja, van meevoelen, eigenlijk omgaat met de mens. Maar goed, we gaan eerst heel kort even wat dingetjes herhalen. Zij die zich hebben bekeerd van hun zonde en geloven in de Heer Jezus, dat is heel belangrijk, Handelingen 20 vers 21, niet de mensen die zeggen, ja, ik wil Jezus wel aannemen in mijn hart of zo, of ik wil ook wel bij God horen. Nee, zij die zich bekeerd hebben en zich hebben verlaten op de Heer Jezus, zich hebben toevertrouwd aan hem wat betreft hun eeuwige redding. Zij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Het is heel belangrijk dat iemand in zijn geweten, dat zul jij ook wel met mij eens zijn, Nico, als evangelist, dat iemand in zijn geweten wordt aangeraakt dat hij verloren is. Dat is het eerste. We kunnen wel zeggen van, wil je ook bij God horen en God houdt van jou en wil je ook niet een stap zetten enzovoort. Het heeft allemaal niet zoveel zin als iemand niet in zijn geweten is aangeraakt, zoals in Handelingen 2. Wat moeten wij doen, mannenbroeders, weet je wel? Of die meneer uit Handelingen 16, wat moet ik doen om behouden te worden? Dat is het doel van evangelisatie, dat mensen in hun geweten worden aangespoord. En nou weet ik, ik krijg regelmatig bericht ook van evangelisatie in Apeldoorn, in Amersfoort, die verslagen dat mensen de straat op gaan en dan gaan ze gesprekjes aanknopen met mensen. Dat is natuurlijk goed. Ik ben zelf totaal niet een evangelist, maar vaak eindigen die gesprekjes in, ja, dat is jouw mening en dat is, ja, fijn en tot ziens. En misschien zijn we soms een beetje te bang om te zeggen, maar u bent, wat betreft uw schepper, verloren. U heeft verlossing nodig. Ik weet niet hoe jij dat zo ervaart, Nico, maar
ik ben altijd heel direct, hè.
Ja, dat weet ik.
Ja, ik vertel ze dus inderdaad hoe ze bij de Heer kunnen komen en eigenlijk gewoon een hele bedoeling.
Ja.
Zo eenvoudig is het.
Ja, dat klopt.
Of je door je zonde niet aanvaardt, dan wel. Dat zijn twee wegen.
Ja.
Ik hoef maar 5 minuten te zeggen en dan weten we het.
Ja. Ja. Nou, dat vind ik mooi. Want dat zie je ook in het boek Handelingen. In het boek Handelingen wordt gesproken tegen zowel Joden als heidenen. En de Joden worden altijd met hun eigen schriften benaderd. Maar de heidenen worden altijd gewezen op het feit dat er een schepper is die oordeelt enzovoort. Wat meer algemeen. Nou, maar de mensen die dus zich bekeren en geloven in de Heer Jezus. De mensen die hebben erkend dat ze verloren zijn en dat ze een redder nodig hebben. Die zijn door God de Vader gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. En als zij eenmaal tot geloof zijn gekomen, dan is het verlangen van de Heere God dat ze opgroeien in de kennis van hem, van hemzelf. En dat woordje kennis heeft bij ons in het Westen een beetje een soort theologische bijsmaak, maar de Bijbel bedoelt met kennis niet van, ja, dan heb ik heel veel informatie over God, maar ik heb een hartskennis van hem. Als je getrouwd bent, heb je ook niet een heel pakket met informatie over je vrouw, maar je kent haar steeds beter, dus met God de Vader ook. En dan zegt de Heer Jezus 2 dingen in Johannes 16 vers 25, die heb ik ook bovenaan de samenvatting gezet. En in Johannes 17 vers 26, het eerste is: er komt een uur dat ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar u vrijuit over de Vader zal verkondigen. Dus ja, de gelijkenis van de verloren zoon, dat was een beeld over de Vader. Maar het uur is gekomen dat hij is verheerlijkt aan Gods rechterhand en via de brieven van het Nieuwe Testament, dus ook Romeinen 8 en 9, ons over de Vader verkondigt. Dat doet hij via Paulus vanavond. Gaan we zo nog iets meer over horen, ja? Tweede tekst is: en ik heb hun uw naam bekendgemaakt. Dat waren die discipelen, weet je wel. En zal die bekendmaken. Zie je dat? Nou, wanneer is dat gebeurd? zal, dat is toen hij verheerlijkt werd aan de rechterhand van God. En hij nu vrijuit over de Vader spreekt. De brieven van Paulus, Johannes, openbaren ons rechtstreeks over de Vader. En dat moet je goed onthouden. Dat God de Vader de persoon is die wij leren kennen in het aangezicht van de Heer Jezus. We kunnen alleen God de Vader leren kennen via Christus. Christus is mens geworden. En omdat hij mens is en op aarde geleefd heeft, zijn leven gaf, zien wij de Vader. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad in hen is. En ik in hen. Dat is mooi, hè? Opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad in hen is. En ik in hen. Dus de Vader heeft de Zoon lief. En diezelfde liefde is in jou, is voor jou. Maar vooral in Johannes 17 betekent het dat de liefde van de Vader voor de Zoon in ons is. Dat we gaan begrijpen, daar had ik het afgelopen zondag ook over, dat we gesterkt worden in de innerlijke mens, dat de Zoon woning maakt in onze harten, zoals de Vader hem ziet. De liefde waarmee hij mij hebt lief gehad. En ik in hen, dat is het gevolg dat hij dan vervolgens woning maakt in onze harten. Weet je wat? Dat stukje uit Efeze 3, vers 17. Nou, dat bekendmaken van de naam van de Vader aan alle die geloven en zich bekeerd hebben, gebeurt dus door middel van het hele Nieuwe Testament, met name de brieven. Je zult in het boek Openbaring niet zoveel over de Vader lezen, waarom niet? Anybody?
Ja, de Heer Jezus sprak over zijn vader.
Wat?
De Heer Jezus sprak over zijn vader.
Ja, dat is, maar voor wie is de Vader bedoeld, de openbaring van de Vader?
Ja, voor de Joodse.
Voor de Heer Jezus.
Ja. Nee, maar voor welke gelovigen?
Ongelovigen.
Huh?
Ongelovigen.
Nee?
Voor de Joodse
gemeente.
De gemeente, ja.
Ja.
Waar is de gemeente in het boek Openbaring?
In de hemel.
Yes. Dus in Openbaring gaat het niet over God de Vader, maar God de rechter, die via Christus oordeelt. Maar de Vader in de brieven aan de gemeente wordt wel gesproken over, ik zit in de troon van mijn Vader, weet je wel. Maar dat na hoofdstuk 3 van Openbaring lezen we niets meer over God de Vader in die zin. Waarom niet? De gemeente is daar niet het onderwerp, maar de wereld. En de wereld kent hem niet. Die zal te maken krijgen met God de rechter. Maar wij hebben het geweldige voorrecht, en dat moet je echt gaan leren waarderen, dat je God de Vader mag leren kennen. Abba, Vader. En wie is die Vader? Nou, in Romeinen 8 hebben we de vorige keer gezien, de vorige keer, dat er over hem staat geschreven in Romeinen 8, vers 29. Want hen die hij tevoren heeft gekend. Nou, dat kun je al, dat gaan we zo meteen zien. Daar kun je onvoorstelbaar mooie bijbelstudie van maken. Dat de Vader, voordat er een wereld was, al met de Zoon gesproken heeft over jou. Dat hebben we de vorige keer gezien, de belofte in Christus. Efeze 3, vers 6, maar ook Titus, daar gaan we zo nog even, als ik even tijd heb, uitlezen. En 2 Timotheus 1. Dat is heel bijzonder. Dat de Vader jou heeft gekend en met de Zoon over jou heeft gesproken. Want je bent van tevoren gekend en bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn. Dat is Romeinen 8 vers 29. En hij heeft, die hij tevoren heeft gekend, bestemd, heeft hij ook geroepen. Enzovoort, vers 30. En verheerlijkt. Dat is de God de Vader. Een eigenschap van God de Vader wordt hier openbaar gemaakt. Ik zal u vrijheid over de Vader verkondigen. Nou, een van de vele eigenschappen is dat hij ons van tevoren heeft gekend. En ook heeft bestemd. Dat is uit zich. Dit heeft de Godheid in zichzelf voorgenomen. De Vader en de Zoon met elkaar. Nu even naar 2 Timotheus en naar Titus. Dat moet je even opzoeken. 2 Timotheus 1, vers 1. Twee teksten gaan we daarover lezen. Dat aansluit bij de vorige keer, Romeinen 9, want daar stond dat Isaac een beeld is van het kind van de belofte. Kind van Sara en Abraham. En dan staat er in 2 Timotheus 1, vers 1, Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God, nou komt het, naar de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Heb je hem? Dat is een moeilijke zin, hè? Naar de belofte van het leven dat in Christus Jezus. Het leven is geopenbaard, zegt 1 Johannes 1. Wat voor leven is er in Christus Jezus? Het leven, het eeuwige leven, het kennen van de Vader. Dat is dat leven. Dat kun je lezen in Johannes 17, vers 3. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de Vader dus. En Christus Jezus, die u gezonden hebt. De enige waarachtige God wordt daar over de Vader gezegd in Johannes 17, vers 3. Maar dat leven is beloofd. Het is in Christus, want hij is het leven. Maar het leven is beloofd voor de tijden van de eeuwen, staat hier niet bij. Maar als je even naar Titus gaat, brief die daarna komt, Titus 1. Daar staat in vers 2, in de hoop van het eeuwige leven, dat God, die niet kan liegen, beloofd heeft voor de tijden van de eeuwen. Dus dat eeuwige leven dat wij nu kennen is dat we de Vader kennen, de Zoon kennen. En dat zal straks, want dat is de hoop van het eeuwige leven, dat zal straks een zichtbare realiteit worden. Nu is het nog door het geloof. Maar dat leven, dat eeuwige leven, is beloofd door God. Heb ik de vorige keer met jullie ook besproken. Dat is een beetje moeilijk. Maar we gaan straks uit Johannes 17 7 teksten lezen. 7 keer wordt daar gezegd wat dat betekent. Dat ga ik niet nu verklappen, maar dat komt zo. Dus, één van de eigenschappen van God de Vader is dat hij ons van tevoren gekend heeft. Hij heeft ons...
Geldt dat voor alle mensen?
Nee, voor alle gelovigen. Yes.
Mooi dat er staat het bevel van God.
Ja, klopt. Dat is Titus. Ja. Tuurlijk, in het algemeen weet God wie er allemaal geboren wordt. Maar hier gaat het heel specifiek om dat wat de Vader met de Zoon besproken heeft. Dat is de belofte in Christus. Het voornemen dat God in zichzelf heeft voorgenomen in Christus Jezus. Dat betekent, toen de Vader de Zoon zag, heeft hij daar een belofte aan gegeven. Hij heeft in hem iets gezien. Hij heeft hem iets gegeven. Een gezelschap mensen. Dat het leven zal krijgen. Hetzelfde leven als hij heeft. En dat is het kennen van de Vader. En dat is, zegt Romeinen 9, nou het hele punt van de belofte. Wij zijn zijn kinderen, omdat hij ons heeft voorgekend. Dat is het hele punt. Niet vanwege onze werken, maar de genade is gegeven. Kijk maar even onder vers 11, op je samenvatting. In de kleine lettertjes. Die tekst heb ik denk ik al 20 keer geciteerd in deze studie. Maar ik vind dat zo'n mooie tekst en zo belangrijk. God die ons heeft behouden en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen. En de genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden van de eeuw. Wanneer is die genade ons gegeven? Voor de tijden van de eeuw. Dat was die belofte. De belofte van het eeuwige leven aan de Zoon gedaan. Wij waren voorgekend. Wij waren wat God betreft toen al verheerlijkt, omdat hij ons voor de wereld er was genade gegeven heeft. In zijn Zoon, Christus Jezus.
Ik moet even laten zakken.
Hè? Ja, en zo komen dus al die kleine puzzelstukjes, want dit is Gods manier om ons te onderwijzen. Totaal tegengesteld aan mensen. Mensen zeggen, we moeten alles structureel onder elkaar zetten. Tik, tik, tik. God zegt, nee, ik verspreid het, ik verstop het in de verschillende brieven, zodat daar een stukje, en door studie en door onderzoek komt het ene stukje bij het ander. En zo krijgen wij een plaatje van wie God de Vader is. Ja? Maar het wordt nog mooier vanavond, hoor. Je vertellen. En wat Romeinen 9 ook zegt, is het vlees heeft geen enkel deel daarin. Want als dat zo was, beste Joden, als jullie je zo willen beroepen op het feit dat je Jood bent, dan moeten jullie erkennen dat Ismaël en alle Arabieren ook deel hebben aan de zegen. En die krijgen straks ook dat land. Nee, zullen ze zeggen. Want God heeft het aan ons beloofd. Klopt, zegt Paulus. Maar waarom heeft hij dat aan jullie beloofd? Is het vanwege jullie goede werken? Nee. Sterker nog, hij gaat straks aantonen dat Israël alles verbruikt heeft. Dus welke reden blijft er dan voor God nog over om ze te zegenen? Nou, die reden is in hemzelf gelegen. Namelijk zijn eigen erbarming en ontferming. Dat geldt voor ons ook. Nou, hopelijk tot nu toe gaat het misschien een beetje duizelen. Maar Paulus wil gewoon duidelijk maken. Alle mensen zijn zondaars. Worden uit God om niet gerechtvaardigd. Die mensen heeft hij allemaal al voorgekend. En voorbestemd. En dan zegt de Jood, ja ho, stop, wacht eens eventjes. Hoe zit het dan met de belofte aan Israël? En dan zegt Paulus precies hetzelfde. Die beloften zijn gebaseerd op zijn voorkennis. En op zijn uitverkiezende genade. Dus je kunt wel zeggen, wij zijn Israël, maar niet allen die Israël zijn, uit Israël zijn, zijn Israël, vers 6. Het specifieke deel dat hij heeft voorgekend, trouwens niet van voor de grondlegging van de wereld, want dat geldt alleen voor de gemeente, maar vanaf de grondlegging van de wereld, ja, dat is de zegen voor Israël. Het overblijfsel, maar dat komt straks wel. Nou, laat het maar even zakken, komt zo nog een keer terug. We gaan even naar vers 10, daar beginnen we vanavond. En niet alleen zij, dus niet alleen Sarah. Want, moet je even goed voorstellen, Sarah had een belofte. Wat was die belofte? Wie was de vader daarvan? Nee, dat was de zoon. Isaac was de zoon. Maar wie was de vader van Isaac? Abraham. Maar Abraham had nog een zoon. En dat was?
Ismaël.
Juist. Dus, heeft Paulus gebruikt Sarah om aan te tonen, dit is het kind van de belofte. Maar hij gaat nu zeggen, niet alleen zij, maar ook Rebecca die zwanger was van één. Want Abraham had nog een kind, Ismaël. Maar Rebecca en Isaac niet. Isaac had geen meerdere kinderen, verwekt bij een slavin. Maar had één stel, een tweeling, bij Rebecca. Daarom heb ik eronder gezet. Bij Rebecca wordt het nog duidelijker, want Abraham had nog een andere zoon. Bij Rebecca is er geen sprake van twee zonen van dezelfde vader. Want het gaat hier om Isaac. En welke twee kinderen kreeg zij?
Jacob en Ezau.
Ja, dat leer je al op de kleuterschool, hè, vroeger, weet je nog? Een van de verhalen die mij altijd het meest zijn bijgebleven na Simpson, dat was natuurlijk nummer 1, hè, als jongetje. Dat was natuurlijk dat bedrog met dat geitenvelletje om zich. Daar dacht je, hoe is het mogelijk, hè? Dat vond ik een spannend verhaal vroeger altijd. Maar dan staat er in vers 11, nou moet je goed opletten, zelfs toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads bedreven hadden, opdat het voornemen van God naar verkiezing zou blijven. Niet op grond van werken, maar uit hem die roept. Voordat ze geboren waren en ze nog niks hadden gedaan, had God al gezegd, ik heb Jacob uitgekozen. En in het geval van Jacob was hij de lijn waaruit Israël verder werd uitgebouwd, waar uiteindelijk de Messias vandaan komt. En de zegen zou voor het hele volk zijn straks, zo niet gebeurt. Maar voor ons is het opgeschreven dat wij zouden beseffen dat voordat wij geboren zijn en een keuze voor de Heer hebben gemaakt, wel of niet, maar in ons geval dus wel, de Heer God al heeft gehandeld op basis van verkiezing. Ja? Daarom heb ik die tekst er ook onder gezet. God die ons heeft behouden en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken. Dus niet naar onze werken, niet van ja, ik heb geloofd en dus ben ik behouden. Dat is ook waar. Maar in dit hoofdstuk ligt de nadruk volkomen op de soevereine uitverkiezende genade van God. En daarvan zeggen mensen nu vandaag, maar dat is hartstikke onrechtvaardig. Dat is hartstikke onrechtvaardig. Hij kiest er een paar uit. Die behouden en de rest kan stikken. Dat zei Calvijn. De dubbele predestinatie. Daarom zitten er vandaag ook zo gruwelijk veel Calvinisten onder het juk van, ben ik wel uitverkoren? Ja, weet ik niet. En gaan in sommige kerken, nou, ik heb mij op laten vertellen, maar een paar mensen aan het avondmaal, de rest zit toe te kijken. Want ja, die zijn uitverkoren, maar wij weten het niet. Dus om dit helder te maken, legt Paulus dit uit aan de hand van Rebecca, die bij Abraham kon je nog zeggen van ja, oké, okay, hij had een andere zoon, Ismaël. Nou ja, dat was van een slavin, dus het is logisch dat God die niet kiest. Hè? Het is niet eens volgens de belofte. Maar bij Rebecca was het één vader en allebei uit dezelfde vader kiest God nog één van de twee. Net als bij Abraham. Maar ja, die had eentje bij een slavin. Dus vandaar dat hij dit voorbeeld nog gebruikt.
Maar dat wil toch niet zeggen dat Esau verworpen heeft?
Hij heeft die verworpen, ja.
Hm?
Ja.
Nou, dat... Ja, dat
maar, stop, wacht, ho. Hij heeft hem niet van tevoren verworpen.
Amen, dat bedoel ik, ja.
Juist.
Hij kiest iemand, maar die andere verwerpt hij niet.
Nee, klopt. Maar dat komt zo. Yes, we moeten even die denkstappen volgen die hij hier maakt. En die zijn als volgt. Alle mensen zijn zondaars, Romeinen 1, 2, 3. Worden allemaal om niet gerechtvaardigd vanaf hoofdstuk 3, vers 21. Hoe werkt dat dan? Door het geloof. Net als Abraham, God geloofde en hij werd hem tot gerechtigheid gerekend. Weet je nog? En God heeft ons met Christus levend gemaakt. En hij heeft ons de geest gegeven, allemaal vanuit zijn eigen soevereine handelen. Hij heeft ons gerechtvaardigd. En toen wij de feiten geloofden van het evangelie, zoals Abraham de feiten geloofde van je zult gezegend worden. Ja, toen bleek dat God dit al van tevoren zo had bestemd. En hoe zit het dan met Israël? Nou ja, Israëls eigen geschiedenis laat al zien dat God verkiest. Dat ze zich niet moeten beroepen op hun eigen prestaties. Want anders hadden de Arabieren ook zegen gehad. En had Edom ook zegen gehad. Want Edom was ook een zoon van Isaac. Esau. Dat werd een volk. Het werden twee volken. En dit voorbeeld van Rebecca gaat niet alleen over de belofte van het leven, maar ook van, heb ik eronder gezet, de bestemming van de twee. Het werden twee volken. Ik heb onder vers 12, daar staat de wet tot haar gezegd, de oudste zal de jongste dienen. Dus voordat de kinderen geboren waren, heeft God al uitgesproken dat de oudste de jongste zal dienen. Esau, Edom, het werd het volk Edom, zou Jacob, Israël dienen. En dat citaat is uit Genesis 25, waar dit staat, vers 23. De Heere zei toen tegen haar, er zijn twee volken in uw schoot en twee naties zullen zich uit uw lichaam van een scheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere dienen. Dat is nu in vers 12 de oudste en de jongste geworden. Maar als ik jullie vraag, was Jacob een zondaar zoals wij? Was Esau een zondaar zoals wij? Wat was hun lot dan geweest als God niks gedaan had? Allebei. Ze zijn allebei verloren, toch? God heeft verkozen. De een wel en de ander niet? Nee. Nou komen we bij het moeilijkste punt. Dit citaat toont aan dat God van tevoren al had bepaald in zijn raad wie de ander zou gaan dienen. Israël zal over Edom heersen. Kijk maar in nummer 24, waar Bileam, ken je dat verhaal van Bileam? Die wordt betaald door Balak om Israël te vervloeken. En dan zegt hij, er zal een ster uit Jacob voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen. Hij zal de flanken van Moab verbrijzelen en alle zonen van Seth vernietigen. Edom zal zijn bezit zijn en Seir zal bezit van zijn vijanden zijn. Maar Israël zal kracht uitoefenen. En in Obadja, dat ga ik ook nog even opzoeken uit mijn Bijbel. Obadja vers 18 geloof ik, hè? Ja, daar staat dit over de toekomst. Dus even Rebecca, twee zonen, twee volken, twee naties. En die ontwikkelen zich allebei. En als God niet had ingegrepen, waren ze allebei verloren gegaan. God grijpt in. God heeft de ene bestemd tot heersen en de andere bestemd tot dienen. Het staat in Obadja vers 18. Dan, dus in het vrederijk is dat straks, zal het huis van Jacob een vuur zijn. Het huis van Jozef een vlam. En het huis van Esau zal tot stoppels worden. Dat is Edom dus. En zij zullen tegen hen ontbranden en hen verslinden, zodat er geen ontkomenen zal zijn voor het huis van Esau. De Heer heeft gesproken. Ja? Vers 13. Zoals geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Dat staat in Malachi 1 vers 2 en 3. En God heeft dus zijn verkiezende genade, voordat de kinderen geboren waren, uitgesproken. Maar 1500, 1600 jaar later moet hij zeggen, ja, die volken die eruit voort zijn gekomen, daarvan heb ik Esau gehaat en Jacob lief gehad. Waarom heeft God Israël lief gehad en Jacob? Vanwege zijn goede prestaties? Nee. Vanwege zijn eigen voornemen, zijn eigen verkiezende genade. Waarom heeft hij Esau gehaat? Nou, ik zal het je voorlezen uit...
Ja, gehaat is ook geen goed woord, hè?
Wat zeg je?
Gehaat is ook niet het goede woord, hè?
Niet?
Nee.
Wat staat er dan?
Nou, dat het dus precies staat, weet ik niet. Maar als je dus Lucas 16 vers 24 leest...
Ja.
Dan staat, als iemand niet mij wil volgen, niet haat zijn eigen vader en moeder... Zijn broers en zussen, zijn eigen vlees, dan kan hij mijn discipel niet zijn.
Ja.
Dus de haten is niet goed. Want je hoeft jou dus niet te haten als je een discipel van Jezus bent.
Staat in 17, dacht ik, maar...
Ja.
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 Haten.
Daarom, dus dit is gewoon niet als je hem boven stelt.
Ja. Ja, ik betwijfel dat hoor, of dat hier niet zo staat. Maar dan moet ik even thuis nakijken.
Nee, de grondtekst is allemaal hetzelfde.
Dus God stelt Esau beneden Jacob. Dat bedoel je?
Ja.
Ik denk dat haten hier wel haten betekent. God haat namelijk wat Esau gedaan heeft. Zal ik voorlezen wat hij gedaan heeft? Esau, Edom. U had niet moeten toekijken op de dag dat u, van uw broeder, op de dag dat hij een vreemde voor u was. U had niet blij mogen zijn vanwege de Judeërs op de dag van hun ondergang. U had geen grote mond mogen opzetten tegen hen op de dag van hun benauwdheid. Dus toen Jacob het moeilijk had, door overheersing van vrede volken, heeft Esau, Edom, een schepje bovenop gedaan. Dat is Obadja wat ik voorlees, Obadja vers 12 en verder. U had de poort van mijn volk niet binnen mogen trekken op de dag van hun ondergang. En juist u had niet mogen toekijken bij het kwaad dat hem trof op de dag van zijn ondergang. U had uw handen niet mogen uitstrekken naar zijn leger op de dag van zijn ondergang. U had niet op het kruispunt mogen staan om degenen van hen die ontkomen waren uit te roeien. Hoor je het? Heeft Edom gedaan, hè? U had degene van hen die ontvlucht waren niet mogen overleveren. op de dag van hun benauwdheid. Want de dag van de Heer is nabij. Over alle heidenvolken. Edom, even een uitstapje, is in het boek Obadja een beeld van alle volken zonder God. Vleeselijke godsdienst, zeg ik ook wel eens. Maar heidenvolken, Edom is het vlees. Edom zit in ons allemaal. En als je Obadja zo leest, komt het een stukje dichterbij dan dat je het alleen maar als een geschiedenisboek leest. Om dat even terzijde. God haat, even los van de betekenis van het woord, maar het gedrag van Edom. Ja? Nou, even probeer het even te volgen. Waar Paulus in Romeinen 3 heeft duidelijk gemaakt, vers 9 tot en met 19, dat alle mensen onverbeterlijke zondaars zijn, maakt hij hier duidelijk dat God van zijn eigen soevereine verkiezing gebruik maakt om nog enigen te behouden om te handelen zoals hij dat wil. En nu is het niet zo dat God voor de geboorte van Esau hem heeft verworpen voor het eeuwige leven, want hij heeft voor de geboorte gezegd, ik ga met de lijn van Jacob verder. Ja? Maar het is wel zo dat ieder die verloren gaat, uiteindelijk, dat gaat vanwege zijn eigen verharde hart. Dat gaan we zo bij Farao zien. Maar iedereen die behouden wordt, is dat niet vanwege zijn, nou ja, goede werk of geloof of wat dan ook. Wel door zijn geloof, maar gaat het nou niet zien als jouw eigen prestatie. Maar door zijn soeverein zijnde genade. God heeft eigenlijk, iemand zegt, heel mooi, God heeft zich teruggetrokken. Toen de mens bewees volkomen verdorven te zijn, heeft God zich teruggetrokken in zichzelf. En heeft hij zijn eigen soevereine erbarming aangesproken om nog enige te behouden. En zo is God de Vader. Ja? Want als hij dat niet gedaan had, was niemand van ons ooit gered. Laat staan, hadden we ooit het huis van de Vader gezien, of hadden we ooit deel gehad aan wat voor zegen dan ook. Maar we zijn nu met hem gezegend, met alle geestelijke zegen. Hoe kan dat? Dat komt dat God zich in zichzelf heeft beroepen op zijn eigen wezen van erbarming. Ik zeg het even eenvoudig. En daarom zegt Paulus, zie je dat, Israël? Hij heeft van tevoren gezegd, die heb ik lief gehad. Die niet, die kies ik uit, die niet, niet Ismaël. Dus waar sta je nou, Israël? Met, ja maar, wij hebben toch belofte, wij zijn toch Israël? Nee, heeft niks te maken met je afkomst. Afkomst is nutteloos. Het gaat om Gods erbarming.
Mooi slot.
Ja. Ik weet niet of jullie de vorige keer, of ik dat de vorige keer heb voorgelezen, Deuteronomium, ik geloof dat het 7 is.
Mm-hmm. Een beetje het hart van de vader gezien.
Ja, daar gaat het mij vanavond om. En kijk, mensen nemen dit mee en gaan theologiseren over de uitverkiezing. En ze verliezen helemaal uit het oog wat het hart van God de Vader is. Even kijken. Nou, ik zit even uit mijn hoofd te zoeken waar het staat. Oh ja, dat heb ik de vorige keer wel voorgelezen. Deuteronomium 7, vers 6. Vanaf het midden. Er staat, de Heer uw God heeft u uitgekozen. Heb je het weer, hè? Uit alle volken op de aardbodem. Om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat u groter was dan alle andere volken. Heeft de Heer liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken. Nou komt het, maar vanwege de liefde van de Heer voor u. Dus dat is iets wat in hemzelf is, niet in dat wat in het volk is. En dat zeggen we vandaag, wordt in heel veel gemeenten geroepen, God houdt van jou omdat jij uniek bent. Nee, God houdt van jou omdat hij zelf liefde is. Jij bent namelijk in jezelf volkomen verdorven, blinde, arme zondaar. Die boodschap moet blijven bestaan. Dat is de kracht van Romein. Maar juist, Paulus zegt, ik ben de grootste van de zondaars. Juist dan wordt zijn hart groter als we zien, wie zijn wij? Wie waren wij? Ja? Wat heeft hij gedaan? Hij heeft die prutser, die alleen maar aan zichzelf dacht, en ik denk even aan mezelf, die God vervloekte. Hij heeft mij door zijn eigen erbarming eruit gekozen. Ja, dan kun je zeggen, waarom niet alle mensen?
Is dat hetzelfde wat er in 1 Petrus 2 vers 9 staat dan?
Welke vers?
1 Petrus 2 vers 9.
Uitverkoren natie, een koninklijk...
Ja, een heilig volk,
ja.
Een koninklijk priesterschap.
Ja.
Dat geldt dus voor ons dus, voor ja. De gemeente dus.
Ja, klopt. En laat je niets wijsmaken door de ultradispensationalisten. Ja, dat zijn mensen die beweren bij hoog en bij laag dat Petrus niet voor ons geldt, omdat wij zijn van het lichaam van Christus. En Petrus die wist daar niks van. Paulus wist het, maar dat is allemaal onzin. Ja, dat geldt voor ons. Want hij past een begrip toe, wat oorspronkelijk op Israël van toepassing was, maar hij brengt dat bij de gemeente. En dat waren Joodse gelovigen, uiteraard. Efeze 2 laat heel duidelijk zien dat God zowel Jood als heiden op dezelfde grondslag plaatst voor zijn aangezicht als de nieuwe mens. En Petrus die schrijft daar inderdaad tot Joodse gelovigen. Maar zij zijn ook deel van het lichaam van Christus. Hoewel hij die term niet gebruikt, want dat was natuurlijk voorbehouden aan Paulus. Maar wij zijn dat, ja. Wij zijn een koninklijk priesterschap en een volk Goden ten eigendom. Absoluut. Yes? Waar het mij even om gaat in Deuteronomium 7 was, dat Israël dacht op een gegeven moment, ja, God heeft ons uitverkozen omdat wij zo geweldig zijn. Al die heidenen, die noemden ze honden, hè? De honden. Ha. En dan zegt God, en Paulus zegt hier, joh, mijn beste Israël, wat heeft God met die honden gedaan? Naar zijn verkiezende genade, komt straks, hè? Door jullie val is het heil tot hun gekomen. Dat is God. God gebruikt ons falen om zijn eigen wezen te openbaren. Snap je? En dat is het hele punt. Hij heeft Esau gehaat vanwege het feit dat dat hele volk... Het boek Obadja gaat alleen maar over Edom. Maar je kunt het gewoon op jezelf toepassen. God haat gewoon het vlees. Hij kan er niks mee. En daarom heeft God ook, omdat alle mensen onder de zonde vallen, zowel heiden als joden, dan heeft hij in zichzelf een bron, een oorzaak gevonden om zich te erbarmen. En dat is zo prachtig, want wij hebben een erbarmende God. En de moslims hebben een God die handelt op basis van werken. Heb jij het goed gedaan? Dan mag jij in het paradijs komen. Of hoe heet het daar? Paradijs. Maar dat is handelen op basis van wat er in mensen is. Maar onze God, de enige waarachtige God, handelt op basis van niet wat er in mens is, want dan zou het een hopeloze zaak zijn. Nee. Maar hij handelt op basis van wat er in hemzelf is. En dat geeft ons, of tenminste mij, ik hoop jullie ook, zo'n geweldige troost en vreugde. Dat wij een onveranderlijke God hebben, die zo handelt. En dat het dus niet van mij afhangt. Ook niet van mijn geestelijke groei, nee. Of van mijn weet ik wat, Bijbel lezen of... Nee. Hij erbarmt zich over wie hij wil. En hij verhardt wie hij wil. Want dat komt straks. Dat wordt nog even lastig. Nou, even door onder vers 13. Hoewel God Esau heeft gehaat, is dat niet vanwege werken. Dat hij niet de zegen miste. En Jacob deze wel ontving. We moeten goed begrijpen in onze harten dat het... Dat net zoals God de mens rechtvaardig vanuit zijn eigen genade en niet vanwege onze werken, hij dit net zo doet met betrekking tot zijn roeping wat betreft de verkiezing. Dus wat betreft wie straks zal zegenen en wie straks zal dienen. Wie straks zal heersen en wie straks zal dienen, zoals Edom. Ja? De liefde van God voor de kinderen van de belofte... Die zijn gegeven aan Christus wordt niet veroorzaakt door hun reactie op Gods genade. En nou komt het, dit is het kernpunt van vanavond. Ik ga het heel langzaam nog een keer zeggen. De liefde van God voor ons wordt niet veroorzaakt door onze reactie op zijn aanbod van genade. We hebben daar juist deel aan die liefde, maar het wordt niet daardoor veroorzaakt. Maar eerder omgekeerd, onze reactie op zijn evangelie van genade is Omdat wij door God de Vader aan Christus zijn gegeven. Wanneer zijn wij door God de Vader aan Christus gegeven? Ja. En daar heb ik 7 bewijzen voor uit Johannes 17. 7. Ik heb ze allemaal dik gedrukt. Johannes 17 vers 2. Zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees. Opdat alles wat u hem hebt gegeven. Hij hun eeuwig leven geeft. Zie je dat? Wanneer ontving je eeuwig leven? Toen je tot... Toen je... Ja, oké, okay, maar nu eventjes in je eigen geschiedenis toen je tot bekering kwam.
Ja.
Maar toen was je al aan Christus gegeven, want hij gaf eeuwig leven aan allen die hem gegeven waren. Vers 6 staat er 2 keer. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld hebt gegeven. Dat waren de discipelen, maar het geldt ook voor ons. Zij waren de uwen. En u hebt ze mij gegeven. Ze waren de uwen. Onvoorstelbaar, toch? Vers 9. Ik vraag voor hen, niet voor de wereld vraag ik, maar voor hen die u mij hebt gegeven. Want zij zijn de uwen. Dat is mooi, hè? Als ik wat geef aan jou, dan is het niet meer van mij. Weet je nog? Je gaf het likje aan mij. Het is niet meer van jou. Maar bij God is het heel typisch. Hij geeft ze aan Christus, maar het zijn nog steeds de uwen. Dan het 5e, dat is in vers 11. En ik ben niet meer in de wereld en zij zijn in de wereld. Ik kom tot u, Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, die u mij hebt gegeven. Zie, daar heb je het weer. En dan vers 12. Toen ik bij hen was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij hebt gegeven, heb ik bewaakt. Heb ik bewaakt. Let even op, dat is zo'n troost. Heb ik bewaakt. Mooi, hè? Dat is de Taylorsvertaling. En niemand van hen is verloren gegaan. Nou ja, enzovoort. En dan de laatste vers 24 aan het begin. Vader, wat u mij hebt gegeven, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn. Nou, dat is toch... Ja, als dit nog niet overtuigend is over Gods uitverkiezende voorkennis en... De Vader die de belofte in Christus voor de grondlegging van de wereld heeft uitgevoerd. De genade die ons gegeven is in Christus voor de tijden van de eeuwen. Dus wat wil Paulus duidelijk maken? In de geschiedenis van Israël. God koos Jacob. God koos Isaac. Je hebt je nergens op voor te staan. Als Israël behouden wordt, is omdat een deel van Israël het overblijft, is omdat hij dat heeft verkozen. Wij zijn door de Vader aan de Zoon gegeven en toen werden wij geroepen. Toen kwamen wij tot geloof. Maar we waren al van de Vader, hij gaf ze aan de Zoon, hij heeft ons bewaakt, hij heeft zijn leven voor ons gegeven. En zo kwam de raad van God tot uiting in het werk van de Zoon. En dus ben jij, daarom zegt Paulus ook, de lengte en de breedte en de hoogte en de diepte te begrijpen. De lengte is van voor alle tijden was je al in het hart van de Vader. En tot in de eeuwigheid ben je in het hart van de Vader. Omdat je met de Zoon bent verenigd.
Niet dat
jij
mij uitgekozen, maar ik heb u uitgekozen.
Ja.
Dat u heen gaat.
Op dat?
U
heen
gaat naar Brussel.
Ja. Waar staat dat ook alweer?
Johannes,
ja, klopt. Dat is Johannes 15, denk ik. Maar het gaat me even om dat dit gaat landen bij ons. Hè? Dit moet gaan landen. Dat we dus niet meer, hè, zoals Paulus ook in Efeze 3 zegt, dat we in wie wij de vrijmoedigheid hebben, zegt hij. Dus als je God de Vader zo gaat leren kennen als hij openbaar wordt in de geschriften van het Nieuwe Testament, dan krijg je een enorme vrijmoedigheid om tot hem te naderen en om hem beter te leren kennen. Nou blijft er natuurlijk nog een beetje een grijs, onzeker gebied boven onze hoofden hangen. Wat betreft die andere kant van God, namelijk het feit dat hij ook verhardt. En voordat we dat gaan doen, dat doe ik even na de pauze, kan ik je van tevoren al zeggen dat God nooit voor de grondlegging van de wereld, of wanneer dan ook, mensen voordat ze geboren worden, heeft afgeschreven. En dat hij nooit mensen voordat ze geboren worden tot de hel heeft bepaald. Dat is niet bijbels. Want is vers 14 er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet. Het is niet een willekeurige, onrechtvaardige uitverkiezing. Je moet gewoon leren begrijpen dat allen onder de zonde zijn. En dat God een in zichzelf gekeerd is. Daar zijn erbarming heeft aangesproken. Zijn gerechtigheid heeft aangesproken. Toen de Zoon gestuurd heeft. En al die elementen van zijn hart kwamen bij elkaar op Golgotha. En toen kon zijn verkiezende genade er nog enige redden. Waarom niet allemaal? Omdat niet allen het willen.
Amen.
En dan kun je zeggen, ja, maar dan heeft hij zich toch ook niet uitverkoren. En nu zeggen we stop, wat betreft onze logica. Want nu moeten we leren dat die twee dingen volkomen bijbels zijn. De wil van de mens in de zin van, ik weiger farao, hè, mij te onderwerpen aan Gods genade, en zijn uitverkiezende genade die er enige redt. Die twee laten wij gewoon staan. We gaan niet proberen om ze tegen elkaar uit te spelen. Maar God heeft geen mensen bestemd tot de eeuwige verdoemenis. En de mens van nature kiest nooit voor God. Allebei waar. Nou, dan gaan we even. We mochten vandaag geen koffie meenemen. Er mocht geen koffie geschonken worden. Het is wat dat betreft pover. Maar we hebben toch een geweldige dorstlesser al gehad, toch?
Ja.
Ja. Vers 14. Wat zullen wij dan zeggen? Want hij heeft dus net gezegd uit Malachi 1. Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. En het menselijke hart komt dan gelijk in opstand. We hadden het in de pauze even over opvoeding. Maar als je als vader zegt, ja, dat kind die heb ik lief, maar dat kind vind ik helemaal niks. Dat is onrechtvaardig. Als God zoiets zegt, komt het hart van de mens ook in opstand. En de versen die we nu gaan lezen tot aan het einde van hoofdstuk 9, die veroorzaken de grootste rebellie van het menselijk hart, omdat het ons als mensen, als geschapen wezens, precies op de juiste plaats zet voor God, namelijk met totaal niets in te brengen. En dat vindt de mens, de religieuze mens, vooral de Joden die daar natuurlijk een haat openbaren tegenover Paulus, die het woord van het kruis bracht. Want hij brak alles af waar zij zich op beroemden. En dat was ten diepste hoogmoed. Ja. God is niet een automaat. Zo van, ik kies die uit en die kies ik niet uit. God is ook niet iemand die dwingt. Want anders was er geen moraal. En ook geen appel door het evangelie. De enige veilige route is om wat we nu gaan lezen in de volgende verse en ook de volgende keer in onze harten opnemen zoals het geschreven staat. Is er onrechtvaardigheid bij God omdat hij kiest wie hij wil? Nee. Hij hoeft daar niemand verantwoording af te leggen. En bovendien is alles wat hij doet volkomen rechtvaardig. En nu voel je al in je eigen denken misschien al een beetje opkomen. Ja, maar hoe zit het dan met die verharding? En Satan heeft dit stuk gebruikt om de dubbele predestinatieleer in de kerk te brengen. Dat komt met name vanwege vers 22 en 23 uit dit hoofdstuk wat we DV de volgende keer hopen te behandelen. Maar daar staat namelijk, ik zal het even voorlezen, als nu God Als nu God, daar hij zijn toren wilde betonen en zijn macht bekendmaken, met veel langmoedigheid verdragen heeft de vaten van de toren, tot het verderf toebereid, en om bekend te maken de rijkdom van zijn heerlijkheid over de vaten van de barmhartigheid, die hij tevoren tot heerlijkheid heeft bereid. En dan stop ik even. De rijkdom van zijn heerlijkheid worden over de vaten van barmhartigheid, dat zijn mensen, de voorwerpen van zijn barmhartigheid, bekendgemaakt door het evangelie. Maar zijn toorn gaat over de vaten, de mensen, van de toorn. En die zijn tot het verderf toebereid. Maar door wie zijn zij tot het verderf toebereid? Er staat niet door God tot het verderf toebereid. Let even goed op het verschil van vers 23 aan het eind. Die hij tevoren tot heerlijkheid heeft bereid. En vers 22... tot het verderf toebereid. Het staat niet hij, staat ook niet tevoren. Zie je dat? Dus de verloren mensen zijn tot het verderf toebereid, uiteraard. Maar niet door hem en ook niet van tevoren. Tot het verderf toebereid is vanwege hun eigen verharding. Vanwege hun eigen zonde. En nou komt er helemaal iets wat je misschien niet zo vaak gehoord hebt. Maar het feit dat God zijn toorn betoont over ongelovigen is tot zijn eigen verheerlijking. Want het oordeel is aan de Zoon gegeven. Johannes 5. En de Zoon oordeelt hen door het woord dat hij gesproken heeft. Het woord van God. En als iemand verloren gaat vanwege zijn onbekeerlijke hart, is dat tot heerlijkheid en eer van het oordeel van de Zoon. En doordat de Zoon rechtvaardig oordeelt, is dat tot eer van de Vader. En als een rechter, een misdadiger, oordeelt met de juiste straf, is dat tot eer van de rechter. En dan is dat een goede rechter. Als straks Nicky Verstappen die toestand, ik volg het een klein beetje. Dat is een hele moeilijke uitspraak voor een rechter. Want ja, de bewijzen, bla bla bla. Maar als die man een hele wijze uitspraak heeft straks, dan is dat een goede rechter. Maar voor God geldt dat nog veel meer. En dat zullen we straks bij Farao zien. Het feit dat mensen verloren gaan is tot eer en heerlijkheid van het oordeel dat over hen gaat. Want dat hebben zij verdiend. Wij, mensen, snappen dat niet. Wij denken, ja, hallo. Een heel kort leven en dan een eeuwigheid van verloren. Maar het is een rechtvaardig oordeel. Is er onrechtvaardigheid bij God? Vers 14 is voor mij een hele belangrijk vers in de Bijbel. Ik krijg heel vaak mails. Ik krijg mails van mensen. Hoe kijk je tegen dit? En zal God ongeboren kinderen? En hoe zit het met geestelijk gehandicapten? En dan zeg ik altijd Romeinen 9 vers 14. Vertrouw daar nou maar op. Ik snap niet alles, ik weet niet alles. Ik weet niet hoe het zit met al die categorieën mensen die weer uitzonderingen zijn. En hoe zit het dan met die mensen in Papua-Nieuw-Guinea uit 1496? Is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet. Daar moet je je aan vasthouden. Want tot Mozes, en dan gaan we naar vers 15. En dan komt er weer een nieuw element in de redenering van Paulus. Tot Mozes zegt hij, ik zal mij erbarmen over wie ik mij erbarm. En mij ontfermen over wie ik mij ontferm. Dat citaat is uit Exodus 33. Maar ik wil dat jullie dat even op gaan zoeken. Te beginnen bij Exodus 32. Want dan gaan we zien in welk verband God dit zegt. Exodus 32 gaan we naartoe. Vers 1. Mozes is daar bij de Heere op de berg Sinai. En dan zegt vers 1. Toen het volk zag dat het lang duurde voor Mozes van de berg afdaalde, kwam het volk bijeen bij Aaron en ze zeiden tegen hem: sta op, maak van ons goden die voor ons uitgaan, want die Mozes, de man die ons uit het land Egypte geleid heeft, wij weten niet wat met hem gebeurd is. En Aaron zei tegen hen: ruk de gouden ringen die uw vrouwen, uw zonen en uw dochters in hun oren hebben af en breng ze bij mij. Toen rukte heel het volk de gouden ringen die ze in hun oren hadden af en ze brachten ze bij Aaron. Hij nam ze van hen aan, hij bewerkte ze met een graveerstift en maakte er een grote kalf van. Toen zeiden zij, dit zijn uw goden, Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben. En toen Aaron dat zag, bouwde hij er een altaar voor en Aaron kondigde aan: morgen is er een feest voor de Heer. Ja, dit is een beetje een deel van de christenheid vandaag, hè? Duurt lang voordat de Heer Jezus terugkomt. En dan gaan ze aan hun leiders vragen van: geef eens ons iets tastbaars, iets zichtbaars, zodat we een beetje feest kunnen vieren en dan in de naam van de Heere God. Maar even los daarvan. Ze hebben God ingeruild voor een gegoten beeld. Dat staat letterlijk. Ga ik even naar Psalm 106. Het is vanavond wel even een beetje bladeren. Hè? Dat is wel mooi. Maar daar staat in Psalm 106 vers 20. Zij ruilden hun eer in voor het evenbeeld van een rund dat gras eet. Dus dat is wat hier gebeurt. Hun eer, letterlijk, staat er hun God. Wat is Gods reactie op dat wat Israël hier doet? Dat lezen we in vers 10 van Exodus 32. Dan zegt de Heere God: nu dan, laat mij begaan, zodat mijn toorn tegen hen ontbrandt en ik hen vernietig. Dan zal ik u tot een groot volk maken. Dat is dus Mozes. Is dat een rechtvaardige reactie van God op deze gruwelijke daad?
Ja.
Even proberen te onthouden. Paulus schrijft: hoe zit het nou met de belofte aan Israël? Wat heel veel Joden zeiden: ja, je kunt wel zeggen alle mensen zijn zondaren, maar wij, wij zijn Israël. Oh ja, wat heeft Israël gedaan? Dit dus. Mozes gaat pleiten voor het volk. Hoofdstuk 32, vers 30. Er staat: en het gebeurde de volgende dag dat Mozes tegen het volk zei: u hebt een grote zonde begaan, maar nu zal ik naar de Heere opklimmen. Misschien zal ik verzoening kunnen bewerken voor uw zonde. Toen keerde Mozes terug tot de Heere en zei: och, dit volk heeft een grote zonde begaan, want ze hebben voor zichzelf een gouden god gemaakt. Nu dan, of u toch hun zonde wilde vergeven, maar indien niet, schrap mij alsjeblieft uit uw boek dat u geschreven hebt. Toen zei de Heer tegen Mozes: wie tegen mij zondigt, zal ik uit mijn boek schrappen. Nou, wie tegen mij zondigt, zal ik uit mijn boek schrappen. Wie heeft tegen hem gezondigd?
Allemaal.
Israël, allemaal, alle mensen.
Ja.
Einde verhaal. Zal ik uit mijn boek schrappen. Op grond van het pleiten van Mozes, zegt God uiteindelijk: vers, en dan moet even naar hoofdstuk 33 gaan. Vers, even kijken. Zal ik eerst even, vers 17. Toen zei de Heer tegen Mozes, ook dit woord dat u spreekt zal ik doen. Want u hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bij uw naam. Ja? Even zien. Even snel zoeken. Daarvoor zegt Mozes vers 13 aan het einde. Zie aan dat deze natie uw volk is. Ja? En dan zegt Mozes in vers 18. Toon mij toch uw heerlijkheid. Want als God zegt u hebt genade gevonden. Ik luister naar jou pleiten. Dan denkt Mozes, maar hoe kan dat nou? Want u heeft gezegd, wie tegen mij zondigt, zal ik uit mijn boek schrappen. En nu zegt u, je hebt genade gevonden in mijn ogen. Ik zal dit volk niet verdelgen. Wat is dat voor heerlijkheid? Dat kan toch niet anders? Dat moet een heerlijkheid, en dat leren we uit Romeinen 9. Dat is de heerlijkheid van God de Vader in zichzelf, een bron van erbarming. Dat zegt hij ook in vers 19, dat waar Paulus uit citeert, hè, hier in Romeinen 9. Hij zei, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen en in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heer uitroepen. Maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn en ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Ja? God heeft zich ontfermd over Israël, terwijl ze de dood hadden verdiend. Mozes zegt, laat mij toch uw heerlijkheid zien. Hoe kan dat? En dan zegt God in vers 20, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Ook zei de Heer, zie, hier is een plaats bij mij waar u op de rots moet gaan staan. Aha. Welke heerlijkheid zorgt ervoor dat ze toch nog gespaard konden worden? De heerlijkheid van Golgotha. En daarom kon Mozes op de rots gaan staan. En een deel van de heerlijkheid, maar nog niet de volledige openbaring van de Vader, want die kwam pas in Christus. Maar hij zag toch een deeltje van wat Gods erbarming is. En God vindt erbarming een rechtvaardige grond voor zijn erbarming, laat ik het even zo zeggen, en dat is Golgotha. Nou, om het samen te vatten, er was geen enkele bron in Israël of de mens zelf die een redding van Gods oordeel kon bewerken. Alles is uit God. Israël moest alles laten aan de soevereine verkiezing. En hun eigen Joodse afkomst, het feit dat ze kinderen van Abraham waren, heeft geen enkele invloed op Gods erbarming gehad of Gods uitverkiezende genade. Meer nog, let op, Israël heeft maar te erkennen dat diezelfde soevereine uitverkiezende genade de heidenen betreft, die zij zo verachten. Wat hebben de christenen gedaan? Wat heeft de christenheid gedaan? Grote gebouwen, grote kathedralen, wij zijn het. Israël heeft afgedaan. Vervangingstheologie. Is het echt precies dezelfde hoogmoed? Nou. Hopelijk is het helder wat Paulus hiermee duidelijk wil maken. Zo ligt het dus niet aan hen die wil, vers 16... Ook niet aan hem die loopt. Er is waarschijnlijk geen Bijbelvers dat van de natuurlijke mens zo compleet en zo volkomen niets maakt als dit vers. Ja, maar ik heb toch gewild? Ja, maar ik heb toch gelopen? Ik heb toch geloofd? Nee, daar ligt het niet aan. Het ligt aan de zich erbarmende God. De mens denkt dat hij wil. De mens denkt dat hij besluit wat het evangelie betreft. De mens denkt dat hij het vol kan houden. Maar deze twee zaken, willen en lopen, worden in dit vers totaal verworpen als de redenen voor de verlossing. Het is de zich erbarmende God die de bron is van alle verlossing. En alle bestemming ook, want daar gaat het hier om. De mens is volkomen verloren en dus moest God handelen op basis van wie hij zelf is. Dat is een mooie zin, hè? Dat heb ik niet van mezelf. De mens is totaal verloren. Dus toen alles door de zonde bewezen was verloren te zijn, heeft God gehandeld op basis van wie hij zelf is. En dat is zo'n geweldige boodschap. En dat aanbod van het kennen van deze God is voor iedereen. Maar daar gaat het even in dit stukje niet over. En ik heb erbij gezet, hij heeft zich als het ware teruggetrokken in zijn eigen ontferming, toen de mens alles verbruikt had. Menselijke verantwoordelijkheid wordt niet ontkend in dit vers. De mens wordt verondersteld te willen en te lopen, maar omdat alle zondaars zijn, kan de mens dat niet. De mens kan niet uit zichzelf kiezen voor God. Want er is niemand die God ernstig zoekt, er is niemand die rechtvaardig is, er is niemand die verstandig is, er is zelfs niet één. Ja, maar ik heb toch maar geloofd. En, ja, maar dat is omdat God zich erbarmd heeft over jou. Moeilijk, hè? Nee, ik vind, nee, maar goed, ik snap dat het soms, als je dit nog nooit eerder gehoord hebt, dat het een beetje... Het is niet heel moeilijk.
Geloof je ook niet
uit
jezelf?
Nee. Tenzij God ons tegemoet komt in soevereine erbarming, dat heeft hij gedaan op Golgotha. Hij heeft het laten zien. En hij heeft voor de tijden van de eeuw al ons aan Christus gegeven en verheerlijkt enzovoort. In zichzelf, dat heeft hij al besloten. Dan blijft er van ons werkelijk waar helemaal niets over. Wat is nou de bedoeling hiervan? Dat wij ons volkomen afhankelijk opstellen van deze erbarmende God. En niets meer verwachten van onszelf. Ook niet in onze geestelijke groei. Dat is heel belangrijk. Nou, en nou denken we zijn er. En dan komen er nog net twee versen achteraan. De laatste twee. Waar ik even wat langer bij stil wil staan. Want je zou toch zeggen. Want de schrift zegt. En dan komt er een iets over verharding. Terwijl. Vers 16 zegt. Het gaat over de erbarmende God. Want de schrift zegt tot Farao, let op de schrift, hè. Maar wie zei dat tot Farao? Dat was God. De schrift zegt en God zegt is hetzelfde. Even tussen haakjes. Ja. Nou, daar komt er een tekst, die moet je even laten bezinken. Juist hiertoe heb ik u doen opstaan. Opdat ik in u mijn macht betoon. En opdat mijn naam verkondigd wordt op de hele aarde. Staat niet. Ik heb jou van tevoren hiertoe bestemd. Nee, ik heb je doen opstaan. Dat betekent, ik heb de verharding die jij zelf hebt gekozen. Heb ik gebruikt om mijn naam te laten verkondigen op de hele aarde. Wat is, betekent dat? Exodus 9 vers 16 wordt hier geciteerd. Deze verharding van Farao bracht oordelen met zich mee. Die oordelen brachten een verlossing met zich mee. Die verlossing wordt in de hele wereld, de toenmalige wereld. Kijk maar, de volken hebben het gehoord en zij sidderen. Exodus 15 vers 14. Wie wordt er dus verheerlijkt in dat oordeel over Farao? Ja. Wee ons, wie zal ons redden uit de hand van deze machtige goden? Dit zijn dezelfde goden die de Egyptenaren met alle plagen getroffen hebben bij de woestijn. Goden, meervoud, Elohim. Kun je ook vertalen met God. Maar we gaan even naar... ik heb hier een uitdraai gemaakt van alle 19 teksten die spreken over de verharding van Farao. We gaan het allemaal bekijken. We hebben toch een half uurtje nog, toch? Dus zoek even op Exodus 4. Om dit duidelijk te maken aan jullie hoe dat nou werkt, hoe dat zit. Exodus 4, vers 21. Dat is het eerste waar het voorkomt. De Heere zei tegen Mozes: nu u naar Egypte gaat terugkeren, zie erop toe dat u al de wonderen waartoe ik u in staat gesteld heb voor de farao doet. Ik zelf echter zal zijn hart verharden, zodat hij het volk niet zal laten gaan. Ja? Wie is de oorzaak in dit vers van de verharding van het hart van farao?
De farao zelf?
Hè?
De farao zelf?
Nee. In dit vers niet. Ik zelf zal zijn hart verharden. Dus de eerste tekst die zegt: God verhardt zijn hart. Volgende tekst is 7 vers 3. Zeg je? Exodus 7 vers 3. Maar ik zal het hart van farao verharden. En mijn tekenen en mijn wonderen in het land Egypte tarwek maken. Wie verhardt hier het hart van farao?
God.
Dus twee keer God. Van de 19, hè? We zijn er nog niet. Derde tekst is 7 vers 13. Het hart van farao verhardde zich, echter. Zodat hij niet naar hen luisterde. Wie is hier de oorzaak van het verharden van het hart van farao? Nee, vers 13, hè? Het hart van farao verhardde zich.
Hij zelf, farao?
Ja, hij zelf.
Die had toch al gesproken, staat
er? Ja, toch gezegd.
Hij zijn hart zal verharden.
Ja.
Zodat hij niet naar hen luisterde. Dus farao verhardt hier zijn eigen hart. Yes?
Wie is dat zoals de Heer gesproken had? Dus wie had gesproken, die zijn hart zal verharden.
Nee.
Hij doet het zelf.
Hij doet het zelf. Het hart van de farao verhardde zich. Er staat niet: God verhardde zijn hart. Dat hebben we net twee keer gelezen. Nu lezen we dat farao zelf zijn hart verhardt.
Ja, dat had zelfs weer gesproken terugtoelde op wat eerder.
Ja, natuurlijk.
Dat dacht ik ook. Ik las ook verder.
Dat is ook logisch. Hij had het voorspeld. Maar er staat niet: de Heer verhardde het hart van farao zoals hij dat had voorspeld. Er staat: de farao verhardde zijn hart. Dus hij doet het zelf. Belangrijk onderscheid. Want wat ik duidelijk wil maken is dat allebei waar is. Maar we gaan even naar vers 14. Toen zei de Heer tegen Mozes: het hart van farao is onvermurfbaar. Nou, wie is daar de oorzaak van?
Ja, hijzelf.
Hijzelf, de tweede tekst waar hij zelf verantwoordelijk is. En we hebben twee teksten gehad waar die zegt dat God hem verhardt. Dus 2-2 staat het. Vers 22 van hoofdstuk 7. Maar de Egyptische magiërs deden met hun beweringen hetzelfde, zodat het hart van de farao zich verhardde.
De Egyptische magiërs.
Wie verhardde het hart van farao?
De Egyptische magiërs.
Dat was een aanleiding, maar
ja, dat was een aanleiding.
Hij zelf. Hij zelf.
Een aanleiding van hun dus.
Ja. Dus hebben we nou drie teksten dat farao zijn eigen hart verhardde en twee dat God het deed. Helder? Dan gaan we naar hoofdstuk 8, vers 15. Nee, wat zeg ik nou? Ja, 8 vers 15. Toen zei de Heer tegen Mozes... is dat vers 15? Nee. Vers 15. Toen nu de farao zag dat er verlichting was gekomen... maakte hij zijn hart onvermurfbaar. Het is ook weer farao.
Ja?
Dus... het hart van de farao werd verhard. Het hart van de farao verhardde zich. Het is onvermurfbaar. Hij verhardde zijn hart. Zie je dat? Dan hoofdstuk 8 vers 32... Maar de farao maakte ook deze keer zijn hart onvermurfbaar. Heel duidelijk weer de farao die het doet. Ja? Dan naar hoofdstuk 9, vers 7. De farao stuurde de dienaren heen en zie, van het vee van Israël was zelfs niet één beest gestorven, maar het hart van de farao bleef onvermurfbaar. Er staat niet echt een oorzaak bij. Het staat alleen, het bleef onvermurfbaar, dus niet helemaal helder. Dan hoofdstuk 9, vers 12. Daar zien we weer dat God het doet. Maar de Heere verhardde het hart van farao. Dus drie keer de Heere. En we hebben nu 1, 2, 3, 4, 5 keer dat farao de oorzaak is. En één keer dat het niet helemaal helder is. 9, vers 35. We zijn er bijna, jongens. Het is de 11e. 9, vers 35... Zo werd het hart van de farao verhard. Ook niet duidelijk wie dat doet. Het staat gewoon dat het gebeurde. Dan komen er nu drie teksten waaruit blijkt dat God het doet. Hoofdstuk 10, vers 1. Kijk maar. Daarna zei de Heere tegen Mozes, ga naar de farao toe, want ik heb zijn hart en het hart van zijn dienaren onvermurfbaar gemaakt. Zie je dat? Vers 2. En zo... dat u ten aanhoren van uw kinderen en uw kleinkinderen kunt vertellen wat ik in Egypte heb aangericht en wat mijn tekenen waren die ik onder hen verricht heb, dan zult u weten dat ik de Heer ben. Oh, wacht even, dat klopt niet. Vers 7 moet het zijn. 27. Vers 20, excuses. Vers 20. Maar de Heer verhardde het hart van farao. Zie je dat? Dan vers 27. De Heer verhardde het hart van farao. Nog een keer. En dan nog hoofdstuk 11, vers 10. Mozes en Aaron hebben al deze wonderen gedaan voor de farao, maar de Heere verhardde het hart van de farao. Dus dan hebben we uiteindelijk 1, 2, 3, 4, 5, 6 keer de Heere verhardde zijn hart. 3 keer farao verhardde zijn hart. 1, 2, 3, 4, 5 keer dat het wel werd verhard, maar dat het niet helemaal duidelijk is wie het deed. Dat heb ik in het begin even fout gedaan, want er waren een paar teksten. Dat zie ik nu staan, Exodus 7 vers 13, 7 vers 14 en 7 vers 22, waar het niet duidelijk is wie het doet. Maar er staat alleen, zijn hart was onvermurfbaar. Dat staat er alleen. Dan hebben we nog 4 te gaan. 13 vers 15. Uitgebreide Bijbelstudie dit. Want toen de farao zich verhardde. Dat is heel duidelijk. Hij doet het zelf. Ja? Dan hebben we weer 14 vers 4. Ik zal het hart van de farao verharden. Dat is weer God. 14 vers 8. Want de Heere verharde het hart van de farao. Heb je het? Kun je het volgen? Ja? En tenslotte 14 vers 17. En zie, ik zal het hart van de Egyptenaren verharden. Dus dat zijn dan de Egyptenaren. Dus uiteindelijk zien we dat in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tekst duidelijk wordt gezegd dat God het deed. Dat in 1, 2, 3, 4 teksten heel duidelijk het is dat farao het zelf deed. En dat in een, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5 teksten het wel staat, maar dat het niet duidelijk is wie het deed. En dat uiteindelijk de Egyptenaren ook door God werden verhard. Dus dat is 10 keer. 10 keer dat God iets verhardt. 9 keer het hart van de farao. En 1 keer het hart van de Egyptenaren. Maar wat is nou het hele punt? Het hele punt is dat God het hart van farao verhardde, omdat farao dat zelf wilde. Hij heeft zelf zijn hart verhard. En uiteindelijk heeft God dat hart gewoon gelaten zoals het in zijn natuurlijke toestand is.
Waarom begon het dan de eerste keer bij God en niet bij de farao zelf?
Omdat de Heere God het al voorzag. Hij heeft van tevoren gezegd, ik zal zijn hart verharden. Ik heb het een beetje beschreven onder vers 18. Ja? Farao weigerde vanaf het begin de Heere te erkennen. Als je Exodus 5 leest in vers 2, dat is dus nog voordat God zegt, ik zal zijn hart verharden. Dan staat er, de farao zei, wie is de Heere naar wiens stem ik zou moeten luisteren? Ik ken de Heer niet en zal ook Israël niet laten gaan. Ja? Het is nu absoluut niet zo dat God de auteur is van het kwaad dat farao gedaan heeft, van zijn ongehoorzaamheid. Net zo min als dat Gods liefde een oorzaak zou kunnen zijn dat wij zeggen, maar dan worden alle mensen gered. Want God is toch liefde?
Wat net zei, dat klopt ook niet, want die zei dat vers Exodus 5, vers 2, voor alles was. Want dat is niet waar.
Maar nee, dat klopt, was 4, ja. Nee, je hebt gelijk. Ja, dat was een fout. Ik zat in 14 te denken, maar je hebt gelijk. 4 was wat, inderdaad, vers 21. Ja, God, ik zal zijn hart verharden.
Van Michael is natuurlijk wel terecht en natuurlijk. Nou, dat is het opmerk.
Juist. Even doorlezen onder je samenvatting. Want Exodus 7 vers 13, wat ook net Gert-Jan aanhaalde, het hart van farao verhardde zich echter zodat hij niet naar hen luisterde, zoals de Heer gesproken had. Zie je dat? Dus wat heeft de Heer gezegd? Zijn hart is letterlijk sterk of onvermurfbaar, dat is zwaar of zwaar beladen. God liet het hart van farao zoals het was, namelijk opstandig. God was volkomen rechtvaardig farao te laten in zijn verharde toestand, waar we alle zonder erbarming zouden zijn gebleven. En nou is het hele punt dat God dus niet van tevoren het hart van farao al verhard heeft en hij dus niks anders kon, maar dat God van tevoren heeft gezegd dat het hart van farao zich zou verharden en hij dat hart dus uiteindelijk ook zou verharden. Hij verhardt wie hij wil. De mens heeft eigenlijk geen inbreng als het gaat om onze redding. Farao verhardde zich. God liet hem in die verharding. Maar omdat farao zich verhardde, heeft God uiteindelijk zijn hart ook verhard. God kan soms mensen verharden die zichzelf al hebben verhard.
Maar ik denk dat God moet het hart van farao ook wel verharden. Want anders zou farao ook overmiddellijk gezicht zijn. Want wie kan bestand houden tegen de wil van God? Dus ik denk dat...
Nou,
was het gewoon noodzakelijk dat farao geholpen werd om halsstarrig te blijven. Anders dan was dat beeld al vrij snel...
Ja.
En dat las ik net ook in het tekststukje van God verharde farao, dat hij die tekenen kon laten.
Ja, uiteraard. Ja. Maar dan zouden we God de auteur maken van het kwaad van farao. En dat is dus niet wat Paulus hier wil zeggen. Hij verhardt wie hij wil, tekent dat hij degene die al in van nature al verhard zijn en niet willen, zo in die toestand kan laten.
Ja, maar ik denk dat
hij
zichzelf nog daarin
versterkt. Ja, hij heeft dat zeker versterkt, ja. Dat is waar.
Onze luister,
ja, absoluut. Maar wat we dus niet moeten doen, is dus zeggen van, God bepaalt van tevoren al wie zich verhardt. Nee, alle mensen, Romeinen 3, zijn zondaars. Alle mensen, Romeinen 3, niemand is rechtvaardig, er is niet één, zijn alle onverstandig, zijn verhard in die zin. Er is niemand die God ernstig zoekt, er is niemand die God zoekt. Ik zoek God.nl, een website. Nee, ik zoek God niet.nl en hij zoekt mij.nl, dat is beter misschien. Maar
het is de toestand van de mens.
Het is de toestand van de mens.
Van de mens,
Van begin af aan.
Dat moeten we heel duidelijk zien.
Ja.
Waar je zit dan te denken aan. Nee, dit is de mens waar God naar kijkt.
Ja, en hij verhardt wie hij wil. Dus laat in die toestand wie hij wil. Ja. Hoewel in zijn... Wat zei je?
Er komt ook Romeinen 9 vers 14 weer.
Ja.
Maar we hebben een neiging op Gods passen gaan staan. Dat,
juist.
Dat moeten we niet doen.
Moeten we niet doen. Nee. Hij verhardt wie hij wil. Arjen heeft gelijk in die zin dat God in zijn wegen met Farao en met Israël natuurlijk die verharding heeft bewerkt. Maar niet... In die zin dat de farao een willekeurig object was die hij maar heeft verhard. Zodat hij zijn plannen kon uitvoeren. Nee, farao heeft zichzelf verhard. En dus heeft God hem uiteindelijk ook verhard. En dus konden zijn wegen doorgaan zoals hij dat heeft uitgevoerd in de plagen. En zijn naam werd groot. Maar wat Paulus wil zeggen is dat zelfs de verharding van de mens nog weer leidt tot de verheerlijking van zijn naam. En dat gaan we de volgende keren zien. Dat door de val van Israël, hun verharding... is het heil tot de heidenen gekomen. Maar het feit dat de christenheid zich weer verhardt... is voor God weer een oorzaak om Israël weer te behouden. En dat is dan Romeinen 11, maar dat komt dan de volgende keer. Uitgebreide observatie die ik van Stem Publishing heb afgehaald... van al die teksten. En ik ga er nog een keer bij... wat het Hebreeuwse woord is voor al dat verharden. Er zijn iets van 3 of 4 woorden voor. Dat is wel interessant. Maar het onvermurfbaar is zwaar en verharden is sterk. Sterk, ik wil het niet. Ik verhard mij. En het onvermurfbaar is... mijn zonde drukt zwaar op mij, zegt David. Nou, dat woordje zwaar is hetzelfde woord als onvermurfbaar. Zijn hart was gewoon onveranderlijk in opstand tegen God. Zoals we dat alle zijn. En hij verhardt wie hij wil. Als wij al in die toestand zijn, kan hij verharden wie hij wil. Hij is God. En wat jij ook zegt, we moeten hem niet ter verantwoording roepen, maar juist zien dat al zijn handelen, zowel met de verharde mensen, als met de hen die hij heeft geroepen, tot zijn eigen verheerlijking is. En dat is iets... Kom ik weer terug bij het begin. Wat de Heer Jezus zegt, ik zal uw vrijheid over de Vader verkondigen. Hij heeft het oordeel aan de Zoon gegeven enzovoort. Zo is God. Hij is rechtvaardig in alles, in zijn erbarmende genade. Ja, in zijn oordelen zeker. En mensen vragen wel eens aan mij, ja, maar als we straks in de hemel zijn, dat is niet goed, het is huis van de Vader, maar goed, maakt niet uit. Dan is er nog ergens een hel. Ja, dan is toch ook niet alles goed. En hoe moet ik dat dan zijn? En dan is mijn vader in de hel en mijn broer. En dan kan ik toch nooit genieten? En al die vragen. En dan zeg ik, Romeinen 9 vers 14, is er soms onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet. In het feit dat mensen verloren gaan, is hij ook verheerlijkt. En jij zult daar, omdat je natuurlijk hem zult kennen, daarin volkomen, hoe moet ik dat zeggen? In meegaan. Je zult daar ook achter kunnen staan in die zin, kijk, dit is een rechtvaardig oordeel. Nu zeggen we, ja, de hel, wat moeten we ermee? Het is toch niet echt een fijne plek? Klopt. Maar het is wel een plek waar de naam van de Heer Jezus in een bepaalde zin verheerlijkt wordt door zijn oordelen, die rechtvaardig zijn. En dat is iets wat wij mensen van nature met ons normale morele gevoel niet kunnen begrijpen. Maar laat God God zijn. Paulus wil hier gewoon zeggen dat Israël niets heeft om zich op te laten voorstaan, behalve zijn erbarmende genade. En hij verhardt wie hij wil en hij erbarmt zich over wie hij wil. En daarmee is de kous afgedaan.
Wil je God echt leren kennen?
Ja.
Dan zou je dat moeten doorgaan.
Ja. Maar wij van nature waren net zoals de farao, hè? Vergeet het niet, hè? Hij heeft zich erbarmd over ons. Waarom niet over de vader? Omdat hij niet wilde.
Gewoon het toppunt van zelfafgoding toch? Grote beelden, zo'n farao.
Ja joh.
Toppunt van
zelfverheerlijking.
Ja, dat ook. Maar waarom noemen ze zelf God?
Ja, er werden ook in Egypte natuurlijk aanbeden als goden. Maar kijk, het boek Daniel leert ons, behalve heel veel dingen over de komende Christus, maar alle leiders die door God in de wereld zijn aangesteld, die heidense leiders zijn, en die heeft God, de overheden heeft God aangesteld, die gaan zichzelf allemaal verheerlijken. Allemaal beesten. Beelden. Beeld wordt opgericht. Goud, zilver. Nou ja. Nebukadnezar, de hoogmoed zelf natuurlijk. Dus dat is de wereld, dat zie je vandaag ook. Er zijn overal opstand in deze wereld, dat mensen in opstand komen tegen hun leiders, die zichzelf verrijken. Maar ja, als die weg zijn, dan komt de volgende weer. En ik ben bang dat het niet veel beter zal gaan. Zo gaat het altijd, totdat de Christus komt. En hij zal een rechtvaardige heerser zijn. En er is zoveel moois over hem te vertellen, maar een van de prachtige dingen is dat hij een rechtvaardige koning zal zijn. En rechtvaardig zal heersen. Yes? We gaan stoppen. En laat het maar even zakken. Het zijn moeilijke dingen. Maar toch ook weer niet, hè? Nico?
Nee.
Laat God God zijn. Vertrouw hem maar. Er is geen onrechtvaardiger bij hem. Wat hij doet, is altijd goed.
Zo'n tekst op de evangelie, maar het is een gegeven moment, zei je van, wat gaat u dan
aan? Ja. Klopt, ja. Amen. We sluiten de studie.